Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcasts van BNR. Blijf scherp.
Ze moeten echt met een nieuw voorstel komen dat je niet iedere keer al die kinderen weer naar huis moet sturen. Want nu blijkt dat 25% of in sommige scholen zelfs meer de kinderen thuis zitten.
Hallo, ik ben Kees Dorrestein.
En ik ben Diederik Gommers.
Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229, via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram @BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor.
Vraag het, Gommers.
Goed dat je luistert, dat je misschien weer een vraag hebt ingestuurd. In ieder geval fijn dat je er bent. En we hebben veel vragen weer binnen. Onder andere natuurlijk veel over het boosteren. En ondertussen natuurlijk hebben we een 2G-onderzoek eruit. En er zijn nog wat vergelijkingen met... hebben we die Omicron-piek nu te pakken? Want bij de Engelsen en de Denen lijkt het nu wel klaar, wat dat betreft. Allereerst, Diederik, hoe gaat het?
Ja, goed. Het voelt echt heerlijk dat nog steeds het aantal patiënten met COVID op de Nederlandse intensive care daalt. We zitten nu onder de 300.
Dat is goed, hè? Ja, we zitten onder de 300.
Ja, ik ga ineens twijfelen. Dus zo laag.
Heb je er zoveel binnen gekregen vandaag?
Nee, helemaal niet. Nee. Ik zat deze week op de cardiologische intensive care. Dus ik heb alleen maar problemen. Of mensen met problemen met hun hart of na een hartoperatie. Sommige mensen krijgen toch ineens problemen met een acuut hartinfarct. Omdat ze toch wel trombose krijgen. En dat is dan al of niet gelieerd aan COVID. Dat die mensen toch COVID hebben. Of na een booster. Dat is best wel indrukwekkend. Maar dat is natuurlijk nooit helemaal hard te maken. Maar het is wel opvallend.
Dat er steeds meer mensen met hartproblemen dan binnenkomen.
Nou ja, toevallig hadden we dat deze week dan in onze setting. Dat je eigenlijk ziet dat mensen best wel schone coronaire hebben, zoals we zeggen. Mm-hmm. Maar dan ineens toch een afsluiting hebben door daar een trombose in zo'n vat. Ja, dan stopt een gedeelte van je hart mee. En dan moet de interventiecardioloog kan gelukkig trombosuctie doen. Dus dan zuigt hij of dan haalt hij die trombus weg. Ja, en dan is dat vat weer open. En dan hoop je dat het hart het weer oppakt.
Maar dat kan dus door het vaccin of door corona zelf komen dan?
Ja. We weten van COVID dat je tromboseachtige klachten kunt krijgen. We weten ook dat je dat gezien hebt na vaccin. Het viel van de week op. Maar geen paniek, hè? Want ik vertel alleen maar wat ik meegemaakt heb deze week.
Precies, dus het is niet zo dat
nee, maar niet
keer...
de N is 1, het komt bij iedereen voor.
Precies, nee. Exact. Dat is, je ziet toevallig gewoon wat meer.
Ja, nee, maar dat was toevallig. En dat je dat dan ziet, dat maakt dan indruk toch wel.
Ja, dat snap ik wel. Zullen we de vragen doen?
Ja.
Ja, dat is leuk, hè? Kees en Monique, die is andere Kees, dus niet een vraag van mij, hoor. Maar die zeggen: ha, Kees en Diederik, ik hoorde dat de booster na 8 à 10 weken weer minder effectief is. Is het dan ook zo dat we bijvoorbeeld na 12 weken opnieuw geboosterd moeten worden?
Nou, dat is een hele lastige, want het is een gegeven. Je ziet nu dat die vaccins werkten nog heel goed tegen de Delta. De vaccins werken nog ook heel goed bij de Omicron tegen zieke ernstigste ziekte, dus tegen ziekenhuisopnames en de IC-opnames. Maar we hebben het nu, helpen die vaccins en de boosters ook dat je niet geïnfecteerd wordt en dus niet besmettelijk raakt en
deels,
dus verkoudheidsklachten krijgt. Is dat belangrijk? Ja, voor sommigen wel, voor sommigen.
Het is nu een beetje, 40-50% kans dat je alsnog geïnfecteerd raakt.
Ja, en dat is nu als je volledig gevaccineerd bent, maar nog geen booster hebt gehad. Nou, en als je dan die booster neemt, dan zie je dat die bescherming tegen ziek worden, dus verkoudheidsklachten krijgen, dat stijgt weer van naar de 75%. Een beetje hoger of een beetje lager, afhankelijk van welke booster of welk vaccin. Hè? Want een booster lijkt een ander woord, maar een booster is
gewoon
hetzelfde Pfizer-vaccin bij ons en de halve dosis Moderna. En wat je dan ziet is dat op het moment dat dat dan gegeven is, dan zie je het weer dalen. Dus van de 75% in de eerste maand bescherming zie je dat het na 10 weken is dat gezakt naar 55%, blijkt uit Engelandse data. Ja, dus het neemt ook echt wel weer af. Ja, en als die Omicron dus dan nog hier heerst en wij hebben er echt last van en het is een hoog risicogroep, ja, dan zou je eventueel nog moeten denken om op nieuw te boosteren als we er heel veel last van hebben.
Maar ja, beschermt wel weer beter dus tegen ziekenhuisopname, toch?
Ja, maar daar ben je nog wel tegen van beschermd door je basisvaccinatie. En de vraag wordt, kijk, als die Omicron, we verwachten de piek ergens in februari. En als die daarna heel snel daalt, zoals we ook zien in Engeland, ja, dan hoop je eigenlijk dat je ergens in maart dat je die Omicron kwijt bent. Want dan zitten we wel ongeveer op die 10 weken van de mensen die in de hoogrisicogroep zaten met die booster. Waar ze ook mee bezig zijn, is dat ze eigenlijk het vaccin aan het aanpassen zijn voor de Omicron variant.
Ja.
Alleen die komt weer.
Ja, op zijn vroegste eind april. Maar
eind
dat
april,
is,
ja. Dus het, ja, ik kan het gewoon niet voorspellen wat wijsheid is. Het hangt heel erg van de situatie af.
En ik hoorde van Pfizer dat het überhaupt nog de vraag is of hier komt. Want daar hebben ze nog geen knoop over door.
Nee, dat kan ook nog, hè. Want dat is dan natuurlijk de gelijkvolgende vraag. We zijn blij nu met die Omicron dat die duidelijk minder ziekmakend is. Betekent dit ook het einde? Ja, daar hoor je dan de virologen die er echt verstand van hebben. Ja, zeggen, ja, daar kan je niks van zeggen.
Nee.
Er kan goed weer een volgende variant komen. En die variant kan beter zijn. Dus nog minder ziekmakend. Of maar ook wel weer ziekmakender. En nou ja, daar moeten we het even niet over hebben.
Nee, daar gaan we het zo wel over hebben. Want er zijn wel een paar vragen over.
Oké, dat gaan we jammer dan.
Maar als je het dan hebt over, oké, misschien zouden we dan moeten boosteren op het moment dat je merkt dat risicogroepen weer in gevaar komen. Maar dan is toch alleen die risicogroepen boosteren of dan ook weer de jongeren die 3 prikken hebben.
Wat je gewoon ziet is als je de infectie hebt doorgemaakt met Omicron en dus gewoon de natuurlijke afweer, ook al ben je gevaccineerd, dan heb je daarna antistoffen. Dus dat hoeft niet.
Nee, precies.
Alleen de risicogroep, dus de ouderen en de mensen met een onderliggende ziekte, die zijn maar dan, als je langer de boost hebt gehad, ben je minder beschermd. Ja, dan hangt het heel erg af of zij dan wel of niet een Omicron-infectie hebben gehad. En als ze daar antistoffen hebben gemaakt. Maar als ze dat niet hebben gehad en het is voor hun een risico om de Omicron-infectie op te lopen, ja, dan is het wel verstandig dat je weer een booster neemt.
Ja, en alleen dat ze nog even afwachten binnen welke tijd dat dan is.
Ja, kijk, Israël zijn ze ook aan het boosteren en het is niet helemaal duidelijk wat daar gebeurt, maar dat die vierde booster, daar zijn de resultaten niet gelijk erg goed van.
Nee, dat komt uit de eerste onderzoeken dat eigenlijk helemaal niet.
Nee, dus misschien
beschermt.
Moeten we even die data daar afwachten voordat we echt het hecht hebben over de vierde booster moet of de tweede booster moet.
Ja, precies, of de vierde prik dan in dat geval. Ja. Dus Geert, dan. Oh, sorry, ik wilde je nog wat zeggen.
Nee.
Ik onderbrak
helemaal. Nee, helemaal goed. Jij hebt tempo erin, hè?
Nou, ik dacht, ik wil wel wat vragen er doorheen hebben. Gert, die zegt, ik ben buschauffeur. Ik kom met heel veel mensen in contact en ik heb me niet laten vaccineren vanwege eigen bezwaren. Mijn familie is groot en 6 mensen in mijn familie hebben al corona gehad, maar ik nog steeds niet. Wat kan die verklaring daarvoor zijn? Ik heb zoveel contact met mensen en mijn familie en nog steeds heb ik geen corona gehad.
Ja, of hij gedraagt zich heel goed. Dus hij doet goed een medisch neusmasker, mond- en neusmasker op. Hij wast zijn handen en houdt toch goed afstand.
Misschien zijn huis fantastisch geventileerd. Dat kan
dus de basisregelen doet hij toch goed. En als hij dus mensen ziet, houdt hij toch een beetje, maar gewoon voldoende afstand. Kan ook gewoon geluk hebben gehad. En de tweede is, hij kan ook wel dat hij toch stiekem een keer COVID heeft gehad, maar dan zonder symptomen. Maar heeft hij wel antistoffen opgebouwd. Want hij heeft gewoon een sterk lichaam. Als je nou helemaal geen COVID hebt gehad en niet gevaccineerd bent en je hebt geen antistoffen, Ja, dat zou toch raar zijn dat je het dan niet krijgt. Dat geloof ik eigenlijk niet. Maar ja, we kunnen niet precies zien. We hebben te weinig informatie. Maar laat hij alsjeblieft zo voorzichtig door blijven gaan. Want blijkbaar gaat het goed wat hij doet.
Of een antistoffentest even doen als dat kan. En dan kijken of hij het al stiekem heeft gehad. Want misschien heeft hij inderdaad zo'n sterk
lichaam. Ja, maar laten we dan niet hopen dat hij zich dan minder goed gaat gedragen. Want zijn levensstijl, wat hij nu doet, gaat goed.
Ja, exact. Dus nou ja,
ik zou zeggen, blijf zo doorgaan en hou jezelf gezond.
Nou, precies. Ilse die zegt, is 2G nog wel nodig? Nadat dat onderzoek van de TU Delft nu bewijst dat het eigenlijk niet heel erg helpt.
Ja, kijk, dat is ook de eerste reactie. Hè. Gelukkig merk je ook in de politiek dat 2G nu toch weer een beetje naar de vergeet. Dus toch een beetje weggedrukt. Want het polariseerde heel erg. Nou, dat is wat we niet moeten doen. Aan de andere kant merk je nu ook hoe lastig sommige bedrijfstakken het hebben. Hè, de sectoren. Dus als het voor die sectoren wel zou helpen dat ze eerder open mogen, omdat er een... Maakt mij niet uit of er getest wordt. Maar dan moeten zij vooral met het idee komen. Dan kan je weer zeggen, ja, dan ben je er misschien wel voor. Hè? Want je wil ook die bedrijfstakken helpen. Wat uit het onderzoek kwam, is dat het beter werkt op het moment dat het verschil tussen iemand die gevaccineerd is en ongevaccineerd, dat groot is. En dat hangt dan af van de variant. En dat zie je vooral ook bij de Delta-variant. Nu met die Omicron-variant, omdat die vaccinatie eigenlijk minder goed werkt en daardoor is die verschil tussen ongevaccineerde en gevaccineerde kleiner geworden. Nu zeggen ze, ja, nu verlaagt het reproductiegetal maar met 15-16%. Ja, dan kan je zeggen, nou, dat is niks. Maar je kan ook zeggen, ja, dat is nog steeds 15-16%. Ja. Dus je moet eigenlijk zien, kijk,
maar dat was wel...
Wat gaat het probleem oplossen? Kijk, als het polarisatie tot gevolg heeft en dat we alleen maar boos worden op elkaar, dan moeten we het niet doen. Maar als daarmee, als de horeca hiermee komt, of weet ik veel welke bedrijfstak,
maar dan zouden ze zelf mee open gaan.
Omdat de reproductiegetal 1,16 is of 1,15 en je wil het onder de 1 krijgen, zodat het virus zich minder verspreidt. Ja, dan is het misschien toch goed. Ook bij de Omicron.
Maar nu is het wel zo, want ik heb dat onderzoek ook gezien. En die 15-16%, dat was wel in het meest ideale geval. Dus dan zou je dus ook 2G op het werk en in de supermarkt moeten inzetten. Dus dat is dan...
Maar dat is ook... Kijk, heel veel mensen zijn tegen. En heel veel mensen worden er boos om. Nou, dan moeten we het niet doen. Maar als je elkaar wil helpen en als we gaan leren leven met het virus en we worden er niet meer boos om, maar het helpt wel om leuke dingen te gaan doen. He, we missen nu gewoon de horeca. Ja. We missen nu gewoon de restaurants. We zitten, het is al grijzig buiten. Wat ga je het weekend nog doen? Nou, de lol is er wel een beetje af.
Ja, het is inderdaad niet heel
als die
leuk.
Lol kan terugkomen en we hebben daar allemaal een goed gevoel over. Nou, kan ik me best voorstellen dat je zegt, jongens, nou, het leven wordt zo saai. Maar het wordt wel prettiger als we misschien meer testen. En hoe die wordt ingevuld, laten we dat vooral met elkaar doen.
Precies, of het nou 1G, boosheid. 2G, 3G of iets anders
is. Ja, of meer zelf thuis testen, wat we nu ook voor de scholen doen. Het moet een soort... Wie weet gaan we in plaats van tandenborstel... naast je tandenborstel staat er straks een dingetje... wat je kan testen, zodat je weet of je wel of niet COVID hebt. Misschien gaan we nog iets moois uitvinden.
Moet je wel oppassen dat je daar niet per ongeluk tandpasta op doet... en verward met je tandenborstel.
Nee, maar het zou... Snap je? Wie weet moet er iets uitgevonden worden wat ons leven gewoon logischer maakt, maar dat we wel meer dingen kunnen doen. We hebben er nu gewoon last van dat het wel een beetje saai leven is op dit moment.
Ja, exact. Dus op het moment dat er een soort van een testsituatie kan komen, dan en we kunnen daardoor dingen doen, dan zou dat ook wel prettig zijn.
Ja, en als je er dan ook aan wil houden, hè, als je je iedere dag op een makkelijke manier kan laten testen en op het moment dat die test dan positief is, dat je dan thuis blijft om thuis te werken. En dat moet dan ook allemaal kunnen. En dat zit in ons systeem. En daarmee kunnen we leven met het virus en kunnen we ook weer leuke dingen doen. Ja, daar zou ik wel voor zijn.
Sander die vraagt zich af of we nu we de Omicron-piek naderen, we eigenlijk alles weer open kunnen gooien. Want dat doen de Denen en de Engelsen ook.
Ja, dat is dus belangrijk als we zien dat we de piek gehad hebben. En als je de piek gehad hebt en je ziet het weer dalen, ben ik het helemaal met hem eens. Dat zie je ook in Denemarken. En nou, in Denemarken begint het net te dalen. Maar in Engeland begint het duidelijk te dalen. En daar hebben ze nu ook verdere versoepelingen aangekondigd. Nou, laten we hopen dat bij ons dat ook snel gebeurt. Ja. Maar ik verwacht toch nog wel dat we er een week, twee weken duurt voordat we, ja, misschien ook, nou, ik weet het eigenlijk ook niet,
de piek hebben aangetikt. Maar op het moment dat dat dan achter de rug is, dan zou je toch wel goed kunnen versoepelen. Misschien niet 1,5 meter eraf of zo, maar dat is...
Nee, maar wat ze in Engeland nu gedaan hebben, hebben ze echt nu totaal alles losgelaten nadat ze die piek gehad hebben. Heeft Wij zitten nog in de fase dat we nog stappen willen nemen. En welke stappen we nemen, dat is echt aan het kabinet.
Maar nu zijn er natuurlijk heel veel sectoren die zeggen, ja, kijk maar, in Engeland, ook toen het nog aan het stijgen was eigenlijk een heleboel open. Dat zou dan toch in Nederland ook moeten kunnen met Omicron. En dan krijg je inderdaad jongeren het op de natuurlijke weg. Ja,
ja, maar dan bedoel, ik zou graag ja zeggen en zeggen ja, nee, tuurlijk. Maar dat is dan in de Engelse situatie. En dat is net wat anders. Want ze hebben daar meer ziekenhuisbedden. Ze zaten daar in een andere fase toen de Omicron kwam. Ze zaten al hoog in de boosters en dat zijn ze nog verder mee doorgegaan. Ze hadden ook dingen minder goed geregeld. Het land is weer anders opgebouwd. We gaan het ook zien wat er in Nederland gebeurt. Maar je hebt als overheid, maar ook met elkaar hebben we ook de verantwoordelijkheid dat sommige mensen, die lopen gewoon erg risico dat als ze het coronavirus krijgen en dus ook de Omicron, omdat ze geen antistoffen hebben, omdat ze ziek zijn, omdat ze oud zijn. Dus je kunt niet zomaar zeggen, oké, laat alles maar los. Want dan beslis je dus eigenlijk ook voor sommige mensen dat ze aan hun lot zijn overgelaten, dat we die minder goed kunnen beschermen. En dan geven de anti-mensen zeggen, ja, maar Dirk, je kan niet voor die paar mensen het hele land op slot doen. Nee, maar dat is wel, je kunt ook niet zeggen dat laat alles maar los, want dan gaan mensen die zich niet goede antistoffen hebben of wel of geen vaccin kunnen nemen of ergens heel oud zijn en die lopen gewoon risico. Dus we moeten het wel met elkaar blijven doen. Maar
dus ik hoor eigenlijk vooral voorzichtig zijn.
Ja, bedoel, ik ben ook optimistisch. Maar je moet wel kleinere stappen doen en blijf voorzichtig. Want je hebt wel met iedereen. We hebben met 17 miljoen Nederlanders te maken.
Ja, precies, inderdaad. Nou, dat wordt nog een pittige discussie dan in politiek Den Haag wat betreft de maatregelen.
Ja, maar dat is ook lastig. Want we hebben heel lang vanuit medisch gezegd, dit en dit is belangrijk. Nou, nu is het duidelijk dat het een ander virus is. Maar we hebben ook nu door die lockdown hebben we het water al boven de lippen al, hè, voor sommige mensen die verzuipen nu.
Ja.
Dus dat moet ook versoepeld worden.
Ja, precies. Maar niet te veel. Dat is het eigenlijk dan een beetje.
Nou ja, in stapjes. En dat is echt aan de politiek hoe groot die stappen dan moeten zijn.
Ja, precies. Karin, die zegt, als een virus het lichaam binnentreedt via het neusslijmvlies, waarom smeren we dan niet gewoon wat desinfecterend middel in onze neus? Want dan komt hij niet binnen.
Ja. Nou kijk, dat desinfecterend middel, dan zou je iets van alcohol of 70% alcohol waar we mee ontsmetten. En dat je neus, dat lijkt me niet zo goed. Want dat kan je neusslijmvlies ook niet zo goed hebben. Maar we doen bijvoorbeeld sommige bacteriën, die zitten vooral in je neus. Bijvoorbeeld de staphylococ. En dan als mensen bijvoorbeeld een open hartoperatie, dan hadden we vaak, als die mensen drager waren van die staphylococ, dan zag je besmettingen van die wonden op hun borstbeen.
Oef.
En dat smeerden wij altijd in met een neushalf met antibiotica. Dus we kenden dat principe. En wat je nu kunt vinden is dat er een Nederlands bedrijf is bezig om een neusspray te maken, maar dan waar het vaccin in zit. Om dan gelijk daarmee te zorgen dat je minder last ervan hebt. Hè? Dus dat, hoe dat dan precies werkt, dat gaan we zien.
En wat kunnen we daar dan uiteindelijk mee?
Nou, wat je dan, op het moment dat je dan zeg maar een infectie of klachten zou krijgen en je zou die neusspray gebruiken, dan wordt natuurlijk, omdat je dat eiwit inspuit, maak je dan ook antistoffen. En je hoopt dan dat je afweer dan ook gelijk het virus opruimt. Dus het idee erachter is om dan je afweersysteem te stimuleren, zodat eigenlijk ook het virus zo snel mogelijk dan wordt aangevallen, afgebroken en weggewerkt.
Maar Karin, die bedoelt dan gewoon preventief de neus met desinfecterend middel in
de smeren. Ja, dat zou ik niet doen, want dat vind je neusslijmvlies niet zo lekker.
Nee, precies. Doe dat niet.
Datzelfde als je te veel je handen wast met zeep. Dan worden ze op een gegeven moment heel droog, krijg je allemaal kloofjes. Daar kunnen je handen ook niet tegen.
Nee.
En zeker niet met het desinfecteermiddel. Dat heeft vaak 70% alcohol. Ja, dat is mooi voor stalen oppervlakte of keukenbladen.
Niet voor je neus. Nee, precies. Niet dat in je neus gaan stoppen, zou ik zeggen, Karin. Augustine, die zegt, kan je lichaam alsnog herstellen als je al 2 jaar lang coronaklachten hebt? Dus ze heeft long-covid.
Ja, dat is afschuwelijk, hè? Dat je al 2 jaar lang klachten hebt. En vaak is dat dan vermoeidheid, spierpijnen. Je hoopt het gewoon. Ik heb het eens even opgezocht, maar er is de overheid, de Rijksoverheid, heeft daar een pagina voor ingericht voor mensen met long covid. En daar staat een stappenplan. Ga eerst naar je huisarts. Dat zal zij al lang geweest zijn. Dan is er ook nog een site geopend voor lotgenoten. Mm-hmm. Dus dat je misschien daar je kan aanmelden om met andere mensen daarover te praten. Wie weet hebben zij tips die misschien voor jou helpen of niet. En als je langer dan 3 maanden, dan zijn er nog ook weer allerlei sites via die Rijksoverheid worden aangeboden. En ook nog dat je ook wel echt herstelzorg kunt krijgen. En dat dat ook in je basisverzekering zit.
Oh, echt waar?
Ja, dus dan kan je ook nog fysiotherapie, logopedie en andere dingen die je dan kunt organiseren. Dus ik zou zeggen, bezoek de Rijksoverheidssite. En daar staan allerlei tips welke sites je kan bezoeken en hoe je ook eventueel met je verzekeraar contact kan opnemen om te regelen of je hulp kan krijgen die ook dan vergoed wordt.
Om het zo eigenlijk wat sneller hopelijk te overwinnen.
Ja, kijk, het lastige van die long covid is dat we niet precies weten wat er speelt. Sommigen zeggen dat er misschien nog restvirus in je lichaam zit. Maar daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Daarom heeft het soms zin om toch een vaccin te nemen, omdat je dan je antistoffen worden gestimuleerd. En bij 25% in die studies, 25% van de patiënten hielp dat.
Maar je hoort ook weer verhalen dat sommige mensen juist weer even een opleving krijgen.
Ja, en sommige mensen worden juist weer erger ziek van het vaccin. Want dan herbeleven ze het en het lichaam. En dan nemen de klachten weer toe. Dus ja, het is bijna niet te doen om een goed advies,
een algemeen advies.
Ja, de Rijksoverheid.
Welke pagina? Nou, gewoon even long covid en Rijksoverheid googlen. Ja. En dan kom je daar vast op. Dat is wel handig, zou ik zeggen. Ik hoop dat een beetje kan helpen voor de mensen. Krijg ik nog veel long covid vragen via de Vraag het Gommers app binnen. Dorian en Jeannette, die hebben eigenlijk een beetje dezelfde vraag. Die hebben recentelijk hun booster gekregen, maar kregen daarna eigenlijk direct covid. En die zeggen, moet ik me extra zorgen maken dat ik besmet ben geworden vlak na mijn booster? Is het gevaarlijk?
Nee. Nee, er zijn geen aanwijzingen op dit moment dat zoiets gevaarlijk zijn. Want anders zou je dat ook doen. Als je weet en je hebt koorts, dan wordt altijd gezegd, dan moet je niet een vaccin nemen. En dan moet je ook geen booster in dit geval dus nemen. Dus
waarom?
Als je koorts hebt en je zit midden echt in je infectie, zeggen ze, dan moet je het niet doen. Maar op het moment dat je een vaccin gehad hebt, dan duurt het bij de booster zo'n een flinke week of ongeveer een week, is altijd een beetje verschillend, dat je voldoende antistoffen hebt. En in dit verhaal is dat degene al op dag 5 ziek werd na zijn booster.
Mm-hmm.
Ja, dan is het altijd de vraag, is het dan een beetje van je booster? Maar zij geeft aan, ik heb gewoon covid.
Yeah.
Ja, dan maak je ook weer antistoffen. En je hebt die booster, dus je lichaam
gaat je lichaam dan geen overuren maken, omdat je antistoffen door de booster aan het maken bent en antistoffen omdat je corona hebt?
Ja, maar dat is toch prima. Je lichaam moet gewoon antistoffen maken om het virus zo snel mogelijk teniet te doen.
Ja.
En dat je er gewoon minder ziek van wordt. En of dat dan tegen het vaccin is, of ja, je lichaam die kan dat echt wel reguleren.
Dus, oh, okay.
dus, dus ja, je hoeft je geen zorgen te maken dat het lichaam dan in een soort stress krijgt en dat jij extra hoge temperatuur krijgt of extra klachten. Ik heb dat nog niet gehoord.
Willy en Kitty die zeggen, nu is dus de Omicron variant dominant. Maar wat gebeurt er dan met de oudere soorten? De Alpha en de Delta, ja, die worden verdreven. Maar waar gaan ze dan naartoe?
Ja, die sterven. Kijk, een virus kan eigenlijk niet overleven, hè? Een virus heeft echt heeft een gastheer nodig om te leven. Leven is dan zich vermenigvuldigen. En een virus kan niet. Je kan op een oppervlak zitten, maar daar kan hij niet jaren op verblijven. Dus hij heeft.
Ja, hij heeft
een dier of een mens
een huis
nodig.
Eigenlijk,
ja,
hè?
Een huis nodig om zich te overleven. Wat je dus zag, is dus eigenlijk het meest effectieve virus die overleeft. En die duwt de anderen uit. We hebben dat gezien in de zomer. Toen kwam de Delta variant. Maar toen was er ook de Gamma in Nederland. Was de Delta en de Gamma. Maar blijkbaar was die Delta, die was slimmer of die was effectiever om zich te verspreiden. En die maakte helaas ook mensen ziek. Dat was minder handig. En dat zeggen we nu van die Omicron. Die Omicron is eigenlijk weer een slimmer virus dan die Delta. Want hij kan zich heel makkelijk verspreiden. Daardoor kan hij zich heel makkelijk vermenigvuldigen. Want hij gaat van de ene mens over naar de ander. Maar hij maakt die mensen niet ernstig ziek. Mm-hmm. Dus hij kan zich dus als het ware heel goed blijven vermenigvuldigen totdat de afweer van de mens die Omicron uitschakelt en dan stopt het.
Ja.
Maar het overleven van een virus is eigenlijk dat hij springt van de ene gastheer naar de andere gastheer.
Dat is direct de volgende vraag voor Jannie en Sjoukje. Kan er daarna dus nog een andere variant komen? Stel dat dat gebeurt, is hij dan vaak besmettelijker en milder? Of kan die ook toch nog wel weer gevaarlijker zijn? Want bij virussen is het toch vaak een beetje het idee dat die dan altijd milder wordt.
Nou ja, uiteindelijk in de evolutie van de virussen verwachten we nu met de COVID of de COVID-19-virussen dat we gaan naar een griep plus. Maar daar heb je tijd voor nodig. Je krijgt dan uitbraken en die varianten en de ene. Uiteindelijk komt die vooral in de winter, want dat is een verkoudheidsvirus. Wat we ook bij de griep zien, het ene jaar is die heftiger dan het andere jaar. Dat is de verwachting ook met COVID-19. Wat ik nu begrijp is dat je u hoopt dat als die milder wordt, dat de volgende dan ook weer milder wordt en nog lager. En uiteindelijk dat je dan overgaat, dat je alleen nog maar klachten krijgt in de winter, zoals de griep. In die fase zitten we nog niet. Dus het kan zijn, omdat die vaccinatiegraad over de wereld overal anders is, dat je echt nog wel een heftige variant kan ontstaan ergens in de wereld. En omdat die virussen zich zo makkelijk verspreiden, maar dat komt ook door ons gedrag. We stappen in een vliegtuig en we willen op vakantie. Ontstaat nog steeds, zitten we nu nog in een fase dat we ook nog weer een nieuwe variant zouden kunnen krijgen die heftiger is. Maar het kan ook een variant zijn die nog milder is dan de Omicron.
Ja, maar dan wel misschien besmettelijker. Want uiteindelijk is hij eigenlijk altijd besmettelijker als hij het over.
Hij moet uiteindelijk. Kijk, waarom het virus verdwijnt, is omdat je gewoon antistoffen maakt. En als jij antistoffen hebt, ja, als je nu Omicron hebt gehad afgelopen week, en je komt hem volgende week of over 2 weken weer tegen van iemand, ben jij niet meer besmettelijk daarvoor.
Nee, maar
jouw antistoffen die schakelen hem gelijk uit. Dus die Omicron die heeft geen succes in jouw lichaam.
Nee, maar tot nu toe zijn de varianten hebben elkaar overgenomen, omdat die andere gewoon besmettelijker was.
Ja,
dus die nam veel meer.
Die duwt
plek,
hem als het ware weg. Hè? Dus we hebben eerst de Wuhan, daarna kregen we de Alpha. En op het moment dat je die Delta kwam, hè, de eind juni, in de zomer, dan zag je gewoon dat die Alpha verdween. En dan neemt hij zo'n Delta neemt het helemaal over. En dat zie je nu ook gebeuren al in no time eigenlijk met de Omicron. De Omicron die stijgt nu zo hard. In Amsterdam is die al 100%.
Ja, in Nederland is die 95%.
In Nederland is die bijna ook overal 100%. Dus hij duwt gewoon die Delta eruit.
Nog een paar korte vragen. Jacques die zegt, testen we in Nederland wel goed genoeg om betrouwbare cijfers te krijgen? Want we testen niet zoveel als de Denen en de Fransen bijvoorbeeld.
Nee. Nou, dan gaat het vooral over de typering. Hè? Dus dat als hij daarop doelt. Want wij testen wel heel veel. Maar we hebben het net ook over gehad. Hè? We doen nu ook heel veel zelftesten thuis. En dan hebben we nu gezegd, als je een zelftest gedaan hebt, dan is het belangrijk dat je nog laat bevestigen met een PCR-test bij de GGD. Nou, we hebben het er net over dat het aantal besmettingen loopt nu zo hoog op dat we in de problemen komen met de maximale capaciteit. Ja, en dan zal er misschien straks wel weer een aanpassing zijn dat, ja, misschien niet alle zelftesten nog bevestigd moeten worden of kunnen worden. Omdat we. Mm-hmm. Dus uiteindelijk zit je ergens aan je maximale capaciteit van je testen. En sommige mensen die hebben niet door dat ze de Omicron bij zich hebben. En de anderen laten zich niet testen. Dus het verschil tussen het aantal besmettingen wat we iedere dag publiceren en het daadwerkelijk aantal mensen die Omicron heeft, daar zit altijd een verschil tussen.
Maar ja, het is eigenlijk wel zo. Kijk, bij Denemarken en Frankrijk kan je bijna je straat uitlopen en dan staat daar weer een testtentje.
Dat is makkelijker. En zij doen betere typering. Dus in Engeland doen
sequencing of zo, hè?
Sequencing.
Ja, zo heet het dan met een luxe woord. Ja.
Maar dan, daardoor komen zij ook, als er dan een nieuwe variant, die vinden zij ook gelijk. Want ze kijken precies over de samenstelling van het virus.
Zouden wij dat in Nederland eigenlijk ook moeten doen dan?
Nee, dat is een keuze. Maar ik bedoel, nu weet je gewoon dat alles de Omicron is. Dus dan hoeft dat ook niet. Maar als er natuurlijk weer een nieuwe variant ineens opduikt, ja, dan doen wij dus natuurlijk steekproeven. En in Engeland doen ze dat meer standaard.
Maar dit kan ook zo zijn dan dat als we een record horen, weer zoveel besmettingen, dat het eigenlijk nog veel hoger is.
Ja. En zeker nog het aantal mensen wat echt geïnfecteerd, wat echt met een Omicron-infectie rondloopt.
Ja, precies.
Of al gehad heeft.
En dan tot slot Boy en mevrouw Huizer. Die vragen zich af, waarom zijn klassen open zonder maatregelen voor lagere groepen? Dus groep 1, 2, 3, 4 en 5. Nu zitten ze om de haverklap in quarantaine. En dat is ook niet wenselijk voor die kinderen natuurlijk.
Nee, kijk, de bedoeling was dat we kinderen zoveel mogelijk naar school lieten gaan, omdat het belangrijk was dat ze geen achterstand opliepen in het onderwijs. Leerachterstand. Daar gingen we voor. Nou, daar hebben we een plan voor bedacht. Ja, nu blijkt dat dat plan niet echt goed werkt. Dus ze moeten echt met een nieuw voorstel komen, dat je niet iedere keer al die kinderen weer naar huis moet sturen. Want nu blijkt dat 25% of in sommige scholen zelfs meer mensen, de kinderen thuis zitten. Terwijl de bedoeling is juist dat die kinderen naar school gingen om onderwijs, van onderwijs te genieten. Dus ik verwacht daar dat ze een aanpassing gaan doen. En dat betekent dus ook dat als je dus zegt, maar oké, de kinderen hoeven niet meer in quarantaine of die hoeven niet meer naar huis, dan ga je dus ook accepteren dat je dus meer besmettingen krijgt in die kinderen. En daarmee lopen ook die ouders weer meer gevaar. Dus het heeft ook allemaal wel consequenties.
Dus dan zouden de quarantaineregels voor de ouders ook weer aangepast moeten worden.
Ja, nou, maar bedoel, dat moet je ook wel weer doen. Maar nu merk je ook hoe lastig het is dat heel veel ouders zitten thuis omdat ze gebeld worden door school. En dan zit er eerst één kind thuis en dan twee kinderen
thuis.
Ja,
dus die zitten eigenlijk alsnog
thuis. En die kunnen
dan
ook niet werken. Of die moeten dan hun ouders vragen. Maar dat is juist de risicogroep. Dus daar moet je ook weer mee oppassen. Want dan kun je wel ouders laten oppassen op je kinderen. Maar die wil je eigenlijk juist niet met die Omicron-variant weer extra belasten. Dus het is echt wel lastig.
Ja, maar jij denkt van dus dat de regels voor quarantaineregels voor kinderen dus misschien gewoon eraf gaan. Zo, omdat ze dan maar naar school kunnen.
Ja, ze worden aangepast. Want de bedoeling is dat er zoveel mogelijk en zo lang mogelijk mensen naar school kunnen. En dat is met de huidige regels, hè, is dat niet helemaal haalbaar. Dus ze komen met een nieuw voorstel. Wat precies het voorstel wordt, weet ik niet.
Nee, precies. En daarna moeten we weer naar de ouders gaan kijken.
Ja, krijgen we dat ook.
Ja, nou ja, sowieso de quarantaineregels, dat zal wel een discussie worden. Hè? Want ook
in
het ziekenhuis is het al een discussie. Hadden we het vorige keer over.
Ja.
En ja, je hoort nu ook allemaal andere groepen, de vuilnisophaaldienst. Die zeggen, ja, joh, wij kunnen helemaal het vuilnis niet meer ophalen. We hebben te weinig mensen. Want die zitten allemaal in quarantaine, inderdaad. Dus dat is wel lastig.
En als we dan iedere keer weer een week verder zijn, kun je het misschien ook aanpassen. Als je ziet dat het ook niet tot ernstige grote opnames leidt in de ziekenhuizen.
Dat is dus
ook
weer,
dat is wat we hopen. Als dat dan ook iedere week daadwerkelijk gebeurt, dat die opnames wegblijven of beperkt, ja, dan kan je ook makkelijker die regels aanpassen.
Dus het is eigenlijk gewoon nog die 2 weken nu afwachten en dan weten we waar we voor staan. Wat de piek is. Wat betreft die Omicron ziekenhuisopnames.
Ja, als die dan is, hè, die piek.
Ja, want die heeft ook nog vertraging natuurlijk.
Ja, een beetje. We zien natuurlijk nu dat die piek in Engeland. Maar hoe lang liep Engeland voor? Die hadden eigenlijk al 15 december volgens mij, hè, begon het daar. Mm-hmm. En toen zijn wij, diezelfde week gingen wij in lockdown. En zij hebben hem dus veel meer laten circuleren.
Ja, en wij niet. Dus
en wij,
ons
niet.
Dat
en wij lopen dus daardoor een vertraging op. Ja, maar dat moest ook, omdat we te laag zaten in onze boosters.
Ja, we zijn aan het smeren geweest, waardoor het bij ons...
Toen Engeland halverwege december zaten, zij bijna op 50% booster. Nu zitten wij boven de 50 nu.
70% zitten we toch, bijna?
Ja, goed. We zitten op 90 bij de 60-plussers. Maar hoe jonger, hoe lager de boosters.
Nou, op zich, 60 plus is dan wel weer prettig.
Ja, nee, maar dat is ook echt belangrijk. Dat is de risicogroep.
Daarom. In ieder geval, heb je zelf een vraag? We hebben weer het lijstje niet afgekregen, maar dat lukt ons nooit. Omdat we gewoon veel te veel vragen binnenkrijgen.
Nou, maar daarom was je ook zo fel dat het een beetje door moest.
Ja, fel. je kent me, ik ben niet zo fel natuurlijk. Maar in ieder geval, heb je een vraag? Je kan hem sturen. Het nummer hoor je altijd aan het begin van de podcast, van de grote afleveringen. Of stuur het eventjes naar gommers@bnr.nl. Of naar alle twee, want dan worden ze sowieso wel een keer bekeken en komt hij op de lijst. Diederik, dank je wel weer.
Ja, graag gedaan.
Vraag het. Gommers. Gommers. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.